Die is weer met haar busje van Nederland naar Hellas, van Holland naar Hellas, van Amsterdam naar Athene gereden. Vol met spullen voor vluchtelingen. Schoenen, tenten, medicijnen, jullie willen het allemaal niet weten, BH's. En haar filosofie is, ze komt niet, al is het al, of zou het op kleine schaal imperialistisch zijn, als buitenlands NGO'tje hier binnenstormen en zomaar lukraak vluchtelingen helpen. Nee, haar filosofie is, zij ondersteunt kleine Griekse citizens, NGO's die vluchtelingen helpen en vraagt hen, hoe kan ik jullie helpen? Want ze heeft respect voor de mensen in het land hier en wil niet met de olifanten, de Hollandse olifantenpoten door de Hellas porseleinkast stampen. En dat werkt ongelooflijk goed. Dus komt wel 3 of 4 keer per jaar. Helemaal alleen met een volle bus. Er zit dan bijna 3000 kilo in. Dwars door de Balkan hier naartoe rijden. Ik geef het je te doen. En dan slaapt ze altijd bij mij. En ik help altijd uitladen. En het is altijd een feest. En dan kom je weer in contact met die kleine Griekse NGO's. En die hebben altijd...
Ingeborg?
Verschaft aan Palestijnse of Soedanese of Afghaanse of Syrische vluchtelingen vooral.
Ingeborg, hallo.
Ja. Ja.
Hey. Had je meegekregen dat het ook een trend is in Nederland om schrijvers in busjes naar het front in Oekraïne te laten op en neer reizen en daar dan ook verhalen over te vertellen? Nee. Dat is een soort oorlogstoerisme is dat. Ja,
ja, een intellectueel oorlogstoerisme.
Ja, hij heeft een lange traditie, hè?
Oh.
Ja, mijn bovenbuurman die vertrok op een dag naar de oorlog in Joegoslavië. Om daar journalist en correspondent te worden, gewoon. Om het maar gewoon te gaan doen.
Ja, dat gebeurt heel vaak. En zo krijg je oorlogscorrespondenten. Ik ken allemaal mensen die in de gewone maatschappij totaal niet konden gedijen: Fransen, Belgen, Duitsers, Engelsen, Amerikanen. En dan kwam er een oorlog ergens, of het nou Rwanda was of de Joegoslavische oorlog. Daar ken ik ze van. En die kwamen dan precies het verhaal wat jij vertelde over je bovenbuurman of overbuurman. En want daar is dan ook een soort vacuüm, over vacuüms gesproken. En daar kunnen dan opeens een heleboel mensen gedijen die helemaal niet in het normale leven in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Amerika konden gedijen. En soms kwamen daar heel goede verhalen van. En fantastische projecten uit. Dus ik sta daar niet negatief over. Maar dat waren altijd eenmansacties. Ik vind het wat anders wanneer, weet ik veel, de NRC een busje organiseert. En daar propt hij een aantal bekende schrijvers in. En die komen dan terug met verhalen.
Ja. Ja, dat klinkt zelfs heel cynisch of zo, lijkt het eigenlijk, om dat te doen.
Ja. Maar oké, terug naar Erika. Ja, dus die logeert weer bij mij.
Ja.
En even over mijn krankzinnige week. Nou, mijn Afghaanse protégé-vluchteling, zoals jullie weten, die is ontspoord, psychotisch geworden, heeft een maand in opgesloten gezeten in een mental hospital. En die is nu schizofreen bevonden, weer losgelaten, tegen alle adviezen in, heb ik toch weer bij mij in huis genomen. En de deal was, zolang je je medicijnen neemt, moet hij nu heel hard lachen.
Joost zit dingen te doen, ik zit hem zachter te zetten, maar dat lukte eerst nog niet. Maar nu wel.
Maar er zitten allemaal mensen ontzettend te proesten, ik wil meelachen.
Ja, dat snap ik. Ik wilde Jo uitzetten. Ik weet niet wie dat zijn. Dat zijn mensen in de kamer bij Jo die ik niet heb gezien.
Ja, maar die lachen heel hard. Waarom dan?
Oh, jij dacht, ik kan ze alleen hier zachter zetten.
Rustig.
Jo. Dat is een hond.
Dat is een hond. Die wil naar het restaurant.
Jo.
Ja, ik zet hem even uit. Sorry,
het was, het was allemaal gelach en het was midden in het verhaal. Heeft het uitgezet.
Oké, het waren kreetjes van een hond die desperaat naar dat restaurant.
Dat denk ik. Die was lekker gemaakt.
Ja, oké. Waar hadden we het nou over?
Ja, jouw crazy week.
Dus mijn Afghaanse Ferreidouna. Nou, en die mocht dan toch weer bij mij in huis. Ik had
hij heeft een diagnose gekregen.
Naar het eilandje Hydra, waar ons familiehuis staat. Waar ik al 2 honden heb en 6 poezen. En er woont hier een dakloze man al 4 jaar in huis. Een oude vriend. En die zorgt dan voor de planten en het huis. En in de eerste plaats voor de honden en de poezen. Dus die hond is veilig. Maar anyway, ik kwam terug om Erika te ontvangen. Want die slaapt altijd bij mij als ze haar missie naar Athene heeft voltooid. Mm. En nou, ik kwam binnen en ik keek naar zijn ogen en naar zijn houding en zijn lichaamstaal. En ik wist het meteen. Hij is van zijn medicijnen af.
Ja.
Nou, en dan wordt hij weer agressief en gewelddadig. En de deal was, en alle psychiaters en doktoren, weet ik veel, en vrienden, jullie ook. En dan zeg ik, ja, alles leuk en wel, maar je moet ook aan je eigen veiligheid denken. Dus dat kon helemaal niet. Nou, toen werd ik onmiddellijk vluchteling van mijn eigen huis. Dus ik ben bij een vriend gaan slapen, want ik kan gewoon niet alleen met die jongen in huis zijn. En Erika, die was doorgereden nadat ze me om 12 uur 's nachts had afgezet in Athene, naar een of ander dorp in de buurt bij Thebe, waar ze een Syrische familie ondersteunt. Mm-hmm. Daar is ze ook spullen. Dus ik was alleen. Dus ik moest bij een vriend gaan logeren. Want ik kon niet bij of met aggressive vrij doen in huis zitten. Nou, dus dat was een crisis. En kwam Erika terug. En toen hebben we een Iraanse gespierde man op de bank moeten laten slapen als bodyguard. En allemaal contact met de psychiaters. En heel veel gedoe om een maandag overdag naar dat voor vluchtelingen met psychiatrische problemen health center waar die bij loopt, dat heet Babel, te krijgen. Dus dat moest met allemaal trucs van we gaan iets leuks doen en dan in een taxi proppen en dan naar dat centrum waar ik dan al was met de psychiaters. Mm-hmm. Ah, het was zo'n gedoe. Ik word al moe als ik het helemaal navertel. Ja. En normaal na zo'n dag, afgelopen maandag, kom je thuis en dan drink je een wijntje en dan donder je in bed. Maar ik was toevallig vrijdag, de vrijdag voor die maandag, audio getuige geweest van iets heel bijzonders. Het was namelijk op die vrijdag dat Yannis Varoufakis van de Griekse politieke partij Mera, 25 in Italië en in Duitsland heb je ook Diem 25. Het was de bedoeling dat dat een pan-Europese partij zou worden, maar dat is niet gelukt in de zin van nee, je kan niet op Europese kandidaten vanuit elk Europees lidstaat op kandidaten stemmen, want dat is gewoon binnen de EU nog niet geregeld. Dus het enige wat kon gebeuren was in iedere lidstaat een DiEM25 oprichten. En dat is kort samengevat alleen maar gelukt in Griekenland zelf, Duitsland en Italië. Mm-hmm. En in Nederland zijn ze al jaren bezig, maar in Nederland klapt DiEM25 iedere keer door interne ruzies. Mm, en die kan Yannis Varoufakis zelfs niet beslechten. Terwijl hij een soort een godheid, hè, die man Yannis Varoufakis, verguist. Ja. Maar aan de ene kant, maar de grote vijand van Jeroen Dijsselbloem tijdens de economische crisis en de grote tegenstander van de Eurogroep en de trojka. En al die verschrikkelijke dingen die Brussel, Athene en van Grieken toen heeft aangedaan.
Ja.
Anyway, die man is een begaafd orator, een eloquent spreker, geniaal schrijver.
Ik weet waar je naartoe gaat. Maar je hebt ook dus die speech gehoord, want die ik heb gelezen.
Oh ja, helemaal goed. Ja, ik heb jullie wat dingen gestuurd. Maar goed, ik zat dus vrijdag vers uit Hydra aangekomen. Ook met het busje van Erika, want die was van Ancona op de grote nachtboot met bussen al overgestoken naar Patras. En die was naar de Peloponnesus komen rijden. Ik met het bootje overgestoken, in haar bus gesprongen en samen naar Athene. Waar ik heel lang niet was geweest. Zonder de hond van Ferhaydoun, mijn Afghaanse vluchteling protégé. En daar vond ik Ferhaydoun met die ogen en die lichaamstaal. En ik snapte het meteen. Dus ik heb die hele nacht doorgebracht met wanhoop WhatsAppjes aan dat centrum te sturen. Zodat ik morgenochtend meteen gebeld worden. Want dit kan niet, bla bla bla. Nou, ik werd ook gebeld. Een afspraak op maandag, heb ik net verteld. Maar ik moest die vrijdag schrijven.
Ja.
Dus ik zat braaf aan mijn Atheense bureau. En ik wist dat Yannis Varoufakis een van de belangrijkste sprekers zou zijn op een Palestijns vredescongres in Berlijn. Georganiseerd door anti-Zionistische Joodse organisaties. Free Palestine organisaties. Linkse studenten en politici. Een klein congresje. 300 personen. Maar dat doet hij Varoufakis dan wel. Dat vind ik zo goed van hem. Hij is namelijk echt dag en nacht alleen maar met Gaza genocide en de Israëlische apartheid en massamoord en de wat een horror gebeurt op de Westbank bezig. En waarom ik hem onder andere zo geweldig vind, behalve vanwege zijn fantastische boeken, is dat hij net zo geobsedeerd is met wat daar gebeurt en dat de wereld dat niet weet te stoppen als ik zelf ben. Dus ik herken me daar heel erg in. Ja. En ik had dat dus ergens gelezen. Ik weet nooit hoe ik achter bepaalde dingen kom. Maar ik zat te werken en ik had dus rechts zo'n klein, boven in mijn computerscherm, zo'n klein livestreaming van dat congres. En dat heb ik de hele dag gevolgd. En toen kwam Yannis Varoufakis aan de beurt ongeveer. En ik zit mijn artikeltje te tikken. En opeens, weet je, af en toe doe je dan zo met zo'n rechte oog. Ga je even naar dat blokje daarboven, livestreaming. En dan, terwijl je ernaar luistert, tik je weer door. En opeens, groot kabaal. Het beeld werd gefreezed. Dus de camera ging uit, maar dat beeld bleef staan. Alleen de audio ging nog wel door. Dus ik hoorde vanuit Athene, audio live, hoe daar in die zaal in Berlijn Duitse politie à la 1930 binnenkwam stormen. Ja. Met heel veel lawaai, duidelijk geweld, gegil, gekrijs, activisten die de microfoon nog hadden, die zeiden kalm, kalm, we worden aangevallen, het congres wordt gestopt, want de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, dus dit was via een ministerieel decreet, had, terwijl hij er helemaal niet was en de inhoud van de speeches niet kende en dus kennelijk ook niet realiseerde dat de initiatiefnemer van dit congres, dat Joodse anti-Zionistische organisaties waren. Maar de Duitse minister had zomaar van achter zijn bureau besloten, dit is een antisemitische bijeenkomst.
Ja.
En dat wist ik toen nog niet, want ja, het is allemaal heel verwarrend. Hè? Dat hoor je audio en er wordt in het Duits geschreeuwd en in het Arabisch en in het Hebreeuws en in het Engels. Maar het is wel heel heftig. Misschien juist omdat er geen beeld was.
Ja.
Nog heftiger, want je weet geluid, als er geen beeld bij is, dan gaat je fantasie veel meer werken.
Ja, ja.
Dus ik versteende daar helemaal achter mijn bureau. En onmiddellijk tippen en zoeken, wat gebeurt er nou? Dan krijg je meteen via social media, dat is wel leuk van die social media, overal berichten op Twitter en op Facebook, gewoon eigenlijk terwijl het gebeurde.
Ja.
Dat er 2.500 politiemensen op af waren gestuurd. Waarvan de meerderheid dus buiten stond. Moet je even voorstellen. 2500 Robocop-agenten voor 300 vredeslievende congresgangers.
Ja, bizar.
Snappen jullie dit?
Nee.
En toen zag ik op andere social media dat Duitse Robocops, die er echt net zo uitzien als Griekse Robocops, dat is Griekse MAT, dus Nederlandse oproerpolitie heet dat, geloof ik. Die gasten die zien er overal hetzelfde uit. Echt bijna Robocops.
Ja.
En die zag ik inmappen op orthodoxe Joden, compleet met pijpenkrullen en bolhoedjes en witte overhemden en lange zwarte of donkerblauwe jassen.
Ja.
En het diep Duitse Robocops dan keihard gillen, antisemieten. I could never build you a castle on your dreams of you. Do I die? I could be so happy if I could make you mine.
Offer Je ligt gezellig in bed met je geile kat. Patapoe is erbij.
Thank you. Een echte kutplaat.
Eastern Beach.